2 weken geleden, toen heb ik heel kort gesproken eigenlijk. En mijn thema waar ik het over had, was het eer bewijzen aan Jezus. En ik ga zo meteen even heel kort dat nog een keer herhalen, want ik wil daar vandaag op verder gaan. En toen waren we heel goed aan het kijken naar het eer bewijzen aan Jezus. En vandaag wil ik verder gaan met het liefhebben van Jezus. En die twee horen bij elkaar. Dus als je er nou 2 weken geleden niet was, is dat geen punt. Ik ga gewoon vandaag verder. Maar ik zal wel even kort herhalen dat je eventjes weet waar we het ook 2 weken geleden over gehad hebben. Maar ik heb aan de hand van het verhaal van de wijzen uit het oosten die naar Jeruzalem toe kwamen en die geschenken brachten naar dat babytje die geboren was. En zij wisten naar wie zij op zoek waren. Dat was namelijk de koning der Joden. En ze hadden 1 doel en dat was om die koning der Joden die geboren zou zijn eer te bewijzen. En daarvoor namen zij geschenken mee. En we hebben naar een ander verhaal gekeken die ook in 3 evangeliën staat. In Matthäus, in Marcus en in Johannes. Waarin Maria, de zus van Lazarus en van Martha, ook bij Jezus komt. En zij neemt dan een kruikje met nardusolie, nardusmirre neemt zij mee. En zij giet dat uit over de voeten van Jezus. En dat nardusolie, dat was waard een jaarsalaris. Dus denk maar eens in dat jij een heel jaarsalaris besteedt aan een kruikje olie, wat ongeveer nog geen 0,5 liter olie was. En wat ze uitgoot over de voeten van Jezus. Dus dat was opnieuw een heel kostbaar geschenk. Wat zij uitgoot over de voeten van Jezus. Waarom? Om hem eer te bewijzen. En dan staat er ook dat Jezus ook tegen haar zegt, Maria, jij hebt begrepen dat ik kom te sterven. Je hebt het gedaan al voor mijn begrafenis. Want wat was namelijk nou de gewoonte? Zo'n olie, in dit geval ook nardusolie, werd gebruikt om een lichaam wat dood was in te smeren, in te balsemen. Ook mummies die bijvoorbeeld gemaakt werden. Mummificatie, ik weet niet eens hoe je dat zegt. Dit werd ook die nardusolie voor gebruikt. En zij gebruikte dus ook die olie om Jezus daarmee te zalven. Zijn voeten te zalven of zijn hoofd te zalven. Het is net eventjes in de 3 evangeliën staan net wat andere details. Maar in ieder geval zalfde zij Jezus daarmee om hem eer te bewijzen. En ik heb het toen 2 weken geleden expres kort uitgelegd. Omdat ik ook tegen jullie zei, tegen de gemeente zei, ik wil ook met jullie hetzelfde gaan doen. Eer bewijzen aan Jezus. En we kunnen niet een geschenk aan Jezus geven, iets kopen voor hem. Tenminste niet zoals Maria dat kon, maar we kunnen wel ons hele wezen aan hem overgeven. En daarmee ook hem eer bewijzen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben de tijd daarvoor genomen om hem eer te bewijzen. Voor wat Jezus gedaan heeft. En nou wil ik graag met jullie vanmorgen naar een ander verhaal kijken. Wat hier heel erg op lijkt, maar wat wel echt een ander verhaal is. En daarvanuit kijken naar het liefde betonen aan Jezus. En die 2, eer bewijzen aan Jezus en liefde geven aan Jezus. Dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Maar als je je Bijbel nou mee hebt, ik hoop van wel, dan zou ik graag willen dat je even met mij opslaat Lucas hoofdstuk 7. En dit verhaal gaat ook over een vrouw die een kruikje olie uitgiet over Jezus. Maar het verhaal heeft dusdanig zoveel afwijkingen van het andere verhaal van Maria die de olie uitgiet over Jezus. Dat het toch lijkt dat dat echt een andere gebeurtenis is geweest. En ik wil heel graag het verhaal met jullie samen lezen. En dat is dus Lucas hoofdstuk 7. En dan gaan we naar vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen Jezus bij het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. En een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseer thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanligbed. Ze huilde. En zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. En toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die 2 schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem de meeste liefde betonen? En Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. En daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Moet je die scène gewoon eventjes voor je zien. Hè? Dat Jezus daar op uitnodiging bij die fariseeën is. En ze liggen aan tafel. En er staan waarschijnlijk heerlijke gerechten op tafel. En ze gaan er eten. En dan komt er plotseling deze vrouw binnen. Deze hoer, deze prostituee. En iedereen wist wat voor levensstijl deze vrouw had. En zij komt binnen en ze gaat daar achter Jezus staan. En laten we gewoon eens even doen alsof wij met elkaar dat tafereel zien. Alsof we met elkaar achter het raam staan of zo. Hè? En gewoon kijken, naar binnen kijken en kijken wat daar gebeurt. En ook wij weten allemaal wie deze vrouw is. Dat deze vrouw een onreine vrouw is. En wij zien haar binnenkomen, ze gaat achter Jezus staan en... Ik geloof dat de meesten van ons ook weten wie Jezus is. De Zoon van God, die gezonden is, die van de Vader kwam. Heilig en rein, puur in liefde. En die zit daar. En deze prostituee gaat achter Jezus staan. En ze huilt. En ze huilt. En haar tranen vallen op de voeten van Jezus. En ze knielt daar neer voor Jezus. En ze pakt dat kruikje met olie en ze breekt het en ze giet dat uit over Jezus. En ondertussen blijft ze huilen en ze blijft zijn voeten kussen. Wat was er dan dus door jou en mijn gedachten heen gegaan? Een vrouw die daar geknield zit en ze had waarschijnlijk heel lang haar. En ze huilt en ze huilt en ze wrijft die voeten in met olie en ze pakt haar haar. En ze droogt Jezus' voeten weer af van de tranen die op zijn voeten vallen. Onze Jezus, zo'n onreine vrouw die daar zo op die manier zit. Kun je voorstellen dat deze fariseeër dacht? Nou jongens, als deze Jezus echt een profeet was, dan had hij haar wel weggestuurd. Want dit doe je niet. Maar Jezus doet dat niet. En Jezus staat toe dat deze onreine vrouw haar liefde uit naar Jezus toe, op haar manier, zoals zij op dat moment voelt, om alles wat in haar is, haar liefde te tonen aan Jezus. Deze vrouw heeft ergens kort daarvoor ontdekt dat deze Jezus onvoorwaardelijk houdt van haar. Ondanks al haar zonden. Ik praat wel eens met prostituees, maar ik heb nog nooit één gehoord die niet tegen me zegt, ik weet wel wat ik doe fout is. Ze was dus super bewust van wat ze deed, van haar levensstijl. En ze voelde zich waarschijnlijk zo schuldig en zo onrein en zo vies en zo, wie weet wat zij allemaal al wel niet in haar leven meegemaakt had. Maar deze vrouw heeft een ontmoeting gehad met Jezus, daarvoor al. En ergens heeft zij zo die onvoorwaardelijke, pure, echte liefde van Jezus ervaren. En alles wat in haar is, wil zij haar kans grijpen om bij Jezus te komen en hem terug te geven voor wat hij voor haar gedaan heeft. En met alles wat in haar is, geeft ze zichzelf aan Jezus. En ze stort zichzelf uit. Tenminste, dat is wat ik zie als ik door het raam probeer mee te kijken naar wat daar gebeurt. Maar Jezus zit niet alleen daar aan tafel. Daar zit onder andere de fariseer die hem uitgenodigd had. En er staat ook nog een aantal tafelgenoten. Dus er zaten meerdere mensen aan deze tafel. En al deze mensen die aan tafel zitten, die hebben een bepaalde reactie. De fariseer heeft de reactie van duidelijk afwijzing. Waarschijnlijk vond hij het afschuwelijk wat daar gebeurde. En dan denkt hij ook, nou, voor mij is het wel het bewijs dat Jezus dus niet is wie hij zegt dat hij is. Want dan had hij wel anders gereageerd. En de omstanders die zeggen, wie is deze man dat hij zelf zonden vergeeft? Dus ook deze omstanders hadden niet werkelijk door met wie zij aan tafel zaten. Maar deze zondige vrouw had wel door voor wie zij knielde. Zij had door dat dit een man was die haar lief had, haar onvoorwaardelijk lief had. Gewoon om wie zij was. Niks van haar hoefde, niks van haar wilde, maar haar lief had om de persoon die zij was. Ondanks haar fouten, ondanks haar verleden, ondanks waar ze misschien middenin zat. En ze voelde zich zo aangetrokken om haar alles wat in haar was, hem dankjewel te zeggen. Dankjewel Jezus, voor wat je voor mij hebt gedaan. En dat is het tafereel wat hier plaatsvindt, waar wij met elkaar nu naar kijken. Maar Jezus zegt ook wat. Jezus die zegt niets over de zonde van deze vrouw. Maar hij zegt wel iets tegen de fariseeën. En weet je wat ik zo frappant vind van Jezus? Zowel wat ik lees in de Bijbel, als wat ik ook in mijn eigen leven ervaar. Is dat als wij, als ik of personen in de Bijbel, en misschien jij ook wel, naar Jezus toe gaan en hem wijzen op de fouten van een ander. Jezus, ziet u wel niet wat die en die doet? Dat Jezus daar nooit op ingaat om ons gelijk te geven. Of degene gelijk te geven die bij Jezus komt en zegt van, nou, Jezus, moet u nou eens zien hoe fout diegene is. Dat doet Jezus nooit. Maar Jezus geeft altijd een antwoord terug dat je naar jezelf moet kijken. Ik heb dat een paar keer in mijn leven meegehad dat ik in een lastige situatie zat. Omdat ik naar Jezus toe ging en zei, Heer, maar ziet u dan niet de fouten van die en die persoon? Waarom doet u daar niks aan? Of ik ging bidden van, Heer, die en die persoon is, zie ik dat en dat niet goed is en wilt u de fouten en wilt u dit en dat eraan doen? En heel liefdevol. Wat Jezus dan doet, doet hij twee dingen. Is hij gaat praten tegen mij of tegen jou of tegen de personen in de Bijbel. Precies wat hij hier ook doet bij deze fariseeën. Hij gaat praten en uitleggen de goede dingen die die persoon in kwestie, waar ik of jij of hier de fariseeën over klaagt. En gaat hij niet meer, maar hij gaat herhalen en vertellen van de goede dingen. Die persoon doet. En Jezus gaat als het ware die persoon prijzen voor de fantastische dingen die die persoon in zijn leven doet. En tegelijkertijd wijst hij jou en mij op de zaken die jij en ik fout doen. Gek is dat eigenlijk, hè? Terwijl je toch eigenlijk soms zou verwachten dat als je naar Jezus toe gaat en je zegt, Heer, u ziet toch dat die persoon dit of dat fout doet. Heer, u ziet toch dat deze vrouw een onreine vrouw is, een hoer is. U ziet dat toch? Hoe mag ze dan zo bij u komen zitten? Knielen aan uw voeten? Zo dicht bij u? Bah! Dat zou u toch niet willen? U zou toch eens willen dat ze om vergeving vraagt? Of dit of dat of dat? Of welke situatie dan ook. Dat we naar Jezus toe gaan en zeggen, Heer! Maar Jezus zegt altijd, gaat hij wijzen op de goede dingen die die persoon doet. En hij gaat ons laten zien waar bij ons de fout is. En dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk, want hij wijst ons op onze verantwoordelijkheid. Ik heb het een paar keer gehad dat Jezus zei, nee Petra, maar jij dan, dit en dat en dat. Blijf af met je oordeel van die persoon. En kijk naar je eigen hart. En ruim de dingen op die in je eigen hart zitten. En misschien vraag je je af van, hoe kan dat nou dan? De Bijbel zegt toch zo duidelijk, dingen die wel mogen, die niet mogen. Ik bedoel, de Bijbel die zegt toch heel duidelijk dat hoererij niet mag. He, om even één voorbeeld te noemen. Zo zijn er nog tig dingen. Ik weet toch zeker dat ik gelijk heb, dat die en die persoon, of dat wie dan ook, fout zit, zondigt. En hoe kan het dat Jezus anders reageert dan jij en ik, zo vaak? Dat wil ik je heel kort uitleggen. Ik ga er niet heel diep op in, omdat dat niet het doel van mijn preek is vanmorgen. Maar ik wil je het wel gewoon even kort uitleggen. Misschien is het een preek voor een andere keer. Maar bij de zondeval zijn jij en ik bewust geworden van goed en kwaad. En dat eten van die boom van goed en kwaad is zo ons deel geworden. Dat bijna bij alles waar wij naar kijken, naar anderen, naar elkaar, ook naar onszelf, is vanuit die bril van goed en kwaad. En Jezus is gekomen om dat te herstellen. En Jezus heeft geen bril van goed en kwaad. Dat draagt hij niet. Jij en ik wel. Iedereen. Iedereen draagt een bril van goed en kwaad. Voortdurend, ik weet niet hoe het met jou zit, maar voortdurend gaat ons denken als we naar elkaar kijken, als we naar onszelf kijken, kijken we vanuit die bril van goed en kwaad. Tjonge, die stinkt, die is lelijk. Tjonge, die had haar ook wel eens anders mogen doen. Oh, fantastisch hoe die en die persoon dat kan, hè? Ik ben er niks bij. Tjonge, ons denken gaat voortdurend zo. Als die en die persoon dat maar eens beter deed, nou, dan zou. Ons denken is voortdurend in goed en kwaad. En ten diepste wat we doen is onszelf spiegelen. Hoe kom ik eraf? Kom ik hier goed af of kom ik hier slechter af? En Jezus kijkt niet op die manier. Jezus is liefde. En alles wat Jezus doet, alles waar vanuit hij beweegt, is vanuit die pure liefde. Volmaakte liefde. Dus als hij jou en mij wijst op zonde, is omdat hij weet dat zonde jou en mij kapot maakt. En hij vanuit zijn liefde niet wil dat wij kapot gemaakt worden. En vanuit die pure volmaakte liefde, omdat hij jou en mij op het oog heeft, wijst hij ons in liefde op onze fouten. Mogen wij dan niks tegen anderen zeggen over wat ze wel en niet goed doen? Mogen wij niet inspreken op de levens van anderen? Je moet er heel voorzichtig mee zijn. Liefde is de allereerste vraag. Wat is je motivatie om iets tegen iemand te zeggen? Is het vanuit die liefde? En vooral Johannes, het evangelie van Johannes, maar ook de brieven van Johannes zijn vol van deze boodschap. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief, heb elkaar lief, heb elkaar lief, heb elkaar lief, heb elkaar lief. Maar vaak is mijn motivatie, mijn eerste waarom ik vind dat iemand iets fout doet, of anders zou moeten, of niet mooi is, of dat anders of beter kan, is niet vanuit liefde. Omdat ik geef om die persoon, zoals Jezus geeft om die persoon. Want de dingen mij irriteren, niet in mijn plaatje passen zoals het zou moeten. Iemand die christen is, hoort niet te roken. Dat vind ik. Maar is dat mijn kader waaruit ik iemand benader? Of kijk ik naar de persoon en weet ik dat Jezus die persoon onvoorwaardelijk lief heeft? Wow. En ik denk dat als wij vanuit dat perspectief mensen zouden benaderen, de veel andere woorden uit onze mond zouden komen en veel andere blikken uit onze ogen zouden komen. Moet ik dat leren? Moet jij dat leren? Ja. Maar daarom mag je dagelijks in die aanwezigheid van de Heer komen en vragen of je meer en meer op Jezus mag lijken. En dan gaan we even terug naar het verhaal waarin Jezus dus deze fariseer aanspreekt op zijn fouten. Jezus houdt een betoog. En dan wijst die Simon op 3 fouten. Simon de Farizeeër. Hij zegt, Simon, ik ben hier in jouw huis gekomen en je hebt mij niet eens water gegeven om mijn voeten te kunnen wassen. Want het was zoals je een gast kreeg en die kwam in jouw huis, die had altijd vieze voeten, want die droeg geen schoenen, die had sandalen aan, de wegen waren stoffig. Dus een blijk van gastvrijheid was altijd dat je iemand water gaf om zijn voeten te wassen. En die persoon waste zelf zijn voeten, of als je een dienstknecht had, dan liet je die de voeten wassen van die persoon. En dat was een teken van, joh, je bent een gast, ik heet je welkom, ik wil je een gastvrij teken geven. Ik wil dat je het op je gemak hebt bij mij in huis, dus was lekker je voeten. En deze man, deze fariseer, had dat niet gedaan bij Jezus. En daarom zegt Jezus dan ook tegen hem, kijk eens naar deze vrouw, zij huilt mijn voeten schoon. Maar Jezus wijst hem op nog een fout. Jij hebt mij geen kus als begroeting gegeven. En deze vrouw kust mijn voeten onophoudelijk. Ze gaf Jezus niet één kusje op zijn voet. Nee, ze nam zijn voeten en kuste zijn voeten. Onophoudelijk. Nou, waarom zegt Jezus dat? Waarom was nou zo'n kus zo belangrijk? Nou, als je in die tijd iemand een kus gaf, was dat een uiting, ik zal het even voorlezen, van gevoelens van oprechte waardering en genegenheid. In een van de brieven, volgens mij zegt Johannes dat ook, of Petrus, ik weet niet meer welke brief het is in de Bijbel. Maar dan zegt hij ook aan het eind van zo'n brief, hè, en voor mij staat het er meerdere keren, maar van, en groet elkaar als je elkaar tegenkomt met een heilige kus. Nou, dat is zo'n tekst, die passen wij niet toe. Lodewijk zegt altijd, oh, geef een kerel geen kus. Moet hij niet in denken. Maar een kus geven in die tijd was wel heel normaal. Om elkaar, als je elkaar zag, een kus te geven. Want waarom? Je liet elkaar daar namelijk mee zien. Ik heb genegenheid voor jou. Ik waardeer jou. En het betekent dat er niets tussen jou en mij in staat. Daarom was het ook zo erg wat Judas deed. Dat hij Jezus verraadde met een kus. Als dat maar een detail was, had het misschien niet eens in de Bijbel gestaan. Maar Judas verraadde Jezus met een kus. Wat eigenlijk betekent, er staat niets tussen ons in. En ik waardeer jou. Ik heb genegenheid voor jou. Nou, dat was wat Judas absoluut niet voor Jezus voelde. En daarom was die kus ook zo verraderlijk. Maar deze fariseeër gaf Jezus geen kus toen hij in zijn huis kwam. Terwijl deze vrouw, deze onreine vrouw, Jezus' voeten voortdurend kuste. En dan de laatste waar Jezus de fariseeër op wijst. Hij zegt tegen deze fariseeër, jij hebt mijn hoofd niet eens ingewreven met olie. Want weet je, het was de gewoonte dat als je in het huis van iemand kwam, en deze persoon, deze gastheer of gastvrouw, achter jou hoog, dan wreef de gastheer of gastvrouw jouw hoofd in met olie. En dat was een teken van, je bent volledig welkom in mijn huis. En je bent de eregast bij mij. En ik waardeer jou. Bijna, ik kijk tegen je op. Ik vind het een eer dat je bij mij in huis bent. En ken je Psalm 23? Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Je heil en goede tierenheid zullen mij volgen. U zalft mijn hoofd met olie. Dus dat is ook wat God bij ons doet. Zo waardevol acht God ons. Dat hij ons hoofd ook wil zalven met olie. Dus als je nou eigenlijk naar deze 3 fouten kijkt. Waar Jezus deze fariseeër op wijst. Wat zegt hij dan eigenlijk? Jij beseft niet wie ik ben. Dat ik de koning der koningen ben. De zoon van de allerhoogste God. Die zonden vergeeft. Die heel maakt dat wat kapot is. Jij beseft niet wie jij in huis hebt. Ook al zit ik bij jou aan tafel. Maar deze vrouw, die zondig, onrein, is verstoten door de maatschappij. Iedereen kijkt op haar neer. Zij beseft wie ik werkelijk ben. En wat ik kan doen en waarvoor ik gekomen ben. En zij heeft mij in haar leven, in haar innerlijk huis, uitgenodigd en ik mocht daar komen. En Simon, dat heb jij niet gedaan. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Want deze vrouw toonde onbeschaamd dat ze Jezus lief had. Onbeschaamd. Onbeschaamd. Ze bewees hem eer. Zij toonde haar waardering en genegenheid. En ze liet aan Jezus zien dat hij volledig welkom was in haar leven. En waarom? Zij had echte liefde ontmoet. In persoon. Liefde kun je over praten, kun je beschrijven. Maar totdat je dat ontmoet, weet je wat liefde is. Je kunt het uitleggen zo goed als je kunt. Maar dan nog kun je niet aan een ander omschrijven wat echte liefde is. Totdat je Jezus werkelijk zelf ontmoet. Dan pas ontmoet je wie werkelijk echte liefde is. Dat is niet uit te leggen. Je kunt heel hard je best doen, maar het is niet te doen. Maar deze vrouw had ontmoet wie echte liefde is. En Jezus beantwoordt haar liefde. Dat staat ook in die laatste vers. Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u gered en ga in vrede. Dus hoe beantwoordt Jezus hier de liefde van deze vrouw? Ten eerste vergeeft hij haar zonde. Hij geeft haar redding en hij zet haar in de vrijheid door haar weg te sturen in vrede. Is dat niet het grootste geschenk die jij en ik kunnen ontvangen als wij een ontmoeting hebben met Jezus? Dat hij zegt: ik vergeef alles wat je fout hebt gedaan. Alles. Klein of groot, ik vergeef het. En als je mij toelaat en mijn vergeving accepteert, dan red ik je van de zonde, dan red ik je van de dood. En ik stuur je weg in vrede. Je bent vrij om te gaan. Vrij van alles wat je altijd vastgehouden heeft, wat je te neergedrukt heeft. Zo stuurt Jezus haar weg in alle vrijheid. Dat is de manier waarop Jezus zijn liefde onder andere aan ons wil tonen. Toen ik 30 werd, ik ben nu 31, dat is even zo'n keerpunt of zo, hè? Niet heel dramatisch hoor. Maar ik vind het niet erg om ouder te worden, want ik werd 30 en toen heb ik eens even heel diep nagedacht dat ik dacht: goh, eigenlijk ben ik wel heel blij dat ik niet meer 20 ben. Ik wil niet jong blijven. Weet je waarom? Als ik kijk naar hoe ik was toen ik 20 was. En kijk waar God mij gebracht heeft vandaag. Die vrijheid. Die vergeving. Die liefde. Het mogen zijn wie ik ben. Ook met mijn fouten die ik ook vandaag en morgen weet dat ik die nog doe. Maar dat zijn vergeving dat voortdurend is als ik naar hem toe ga. Dat heeft me op een plaats gebracht waar ik mij veel gelukkiger voel. En veel meer vrede heb. En veel meer in de vrijheid voel dan dat ik mij voelde toen ik 20 was. Dus in die 10 jaar heeft God me fantastisch veel gegeven. En ik hoop dat als ik over 10 jaar of 9 jaar 40 word, dat ik zelf kan zeggen: ik ben blij dat ik niet meer 30 ben. Want wat heeft God mij veel gegeven in de afgelopen 10 jaar? En dan als ik 50 ben en als ik 6, snap je? Omdat een leven met Jezus voortdurend is dat hij meer en meer zichtbaar wordt in jou en in mij. En dat wie hij is steeds meer gestalte krijgt, steeds meer vorm krijgt in wie ik ben. Heb ik nog ontzettend veel te leren? Ja, maar daar heb ik ook de komende jaren voor. En ik ontmoet af en toe ook mensen die ik bijvoorbeeld jaren niet gezien heb. En dan denk ik: ze zijn gewoon geen bal veranderd. Ken je dat? Hoe kun je nog steeds zo zijn? Na 10 jaar heb je dan niks geleerd, denk ik wel eens soms. Goed en kwaad, maar goed, ik denk het. Dat is iets wat Jezus mij nu heel erg aan het leren is. En ik hoop over 10 jaar dat ik dat kan zeggen. Om mensen echt onvoorwaardelijk lief te hebben. Niet te kijken naar alles wat ik zie, maar te kijken wat God voelt. En dat is Gods hart, als wij elke dag in zijn aanwezigheid zijn. Dat hij ons draagt, dat hij ons vormt naar hem. Is dat niet mooi? Zie je die liefdeuitwisseling die hier in dit verhaal plaatsvond tussen Jezus en deze vrouw? Zij die haar liefde onbeschaamd aan hem toonde. En Jezus die terugkomt in zijn liefde. Volledig. Niet een beetje. Niet 90%, maar 100% aan haar geeft en haar wegstuurt in vrede. En die wisselwerking van liefde. Van jou naar hem en van hem naar jou. Wil hij dagelijks met ons hebben. Zodat wij misschien elk jaar, misschien elke 10 jaar terug kunnen kijken en dankbaar kunnen zijn voor wat hij dagelijks in ons leven wil doen. Heer, dank u wel voor deze ochtend. Heer, en het is een prachtig werk wat u in ons doet, Heer, als we u ontmoeten en die onvoorwaardelijke liefde mogen ontvangen van u en weer ja, onze liefde naar u mogen teruggeven. Heer, dat is fantastisch. Dank u wel daarvoor. Heer, en ik wil elk persoon die in deze zaal zit, maar ook alle kinderen, Heer, die door dit gebouw heen zitten, zegenen. Heer, met u, met die liefde, Heer. U bent liefde. Heer, en ik zegen al deze lieve mensen, mijn broers en mijn zussen, die zegen ik daarmee. Heer, de genade, Heer, die stroomt vanuit uw troon. Voor ons elke dag opnieuw. Heer, de kracht die u ons geeft. Heer, de strength. Heer, die ons helpt. Heer, die onze vreugde. Heer, die onze kracht is. Heer, hoe we dat geven. Elke dag opnieuw. Heer, het droogt nooit op. Heer, maar nieuw en vers voor elke dag. Zo zegen ik jullie allemaal. In Jezus' naam. Amen.